Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je weer luistert. We beginnen aan hoofdstuk 3 van de serie Daniël. En dit is het eerste deel ervan, het heet het Gouden Beeld van Nebukadnezar. Hoofdstuk 3 vertelt ons over de geschiedenis van Nebukadnezars constructie van een enorm gouden beeld en zijn poging om onder andere Hanania, Mishael en Azaria te dwingen zich ervoor neer te buigen op straffe van executie door verbranding. Hun weigering om te gehoorzamen uit trouw voor hun God en de wonderlijke uitredding die volgde, is een voorbeeld geweest voor vele gelovigen in de Allerhoogste God in de hemel. Tot op heden kunnen we wel zeggen, die op dezelfde wijze worden vervolgd voor hun geloof, Jood of niet-Jood. In deze afleveringen voor hoofdstuk 3 doen we vanaf het begin al zeer opmerkelijke ontdekkingen, onder andere wat het getal 666 precies betekent, maar ook de herkenbare werkwijze van een goddeloze overheid. Laten we beginnen en lezen Daniël 3, vers 1 tot 3. Daniël 3, vers 1 tot 3. Verder komen we niet vandaag. Vers 1. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Er zijn waarschijnlijk twee redenen voor Nebukadnezar geweest om dit beeld van goud op te richten. Onder de rabbijnen, in de Joodse traditie dus, bestaat discussie over welke van de twee nou de voornaamste reden was, of zelfs dat één van beide de enige ware motivatie moet zijn geweest. Mijns inziens bestaan deze twee redenen juist heel goed naast elkaar, als je rekening houdt met de voorgeschiedenis ervan. Die hebben we uitgebreid bestudeerd met elkaar, namelijk de droom van het beeld en de uitleg ervan door Daniël. We weten, we hebben gelezen en bestudeerd, de koning was diep onder de indruk tegen de tijd dat Daniël klaar was met het overbrengen van het woord van de Heere en de koning erkende de God van Daniël als de God die alle verborgen dingen openbaar maakt. Echter, dat gaf nog geen bekering in zijn hart. Die God was natuurlijk niet zijn God, hij was zijn eigen God op aarde, vertegenwoordiger van zijn God in het Godenrijk. Zijn ambitie, waar we het eerder over hebben gehad, was nog altijd aanwezig en zat diep geworteld. We lezen daarover in Daniël 2, vers 29. Daniël 2, vers 29. Hij had een groot en machtig rijk opgebouwd, maar hij wilde meer. Hij wilde een eeuwigdurend koninkrijk opbouwen, die hij zou besturen vanuit het Godenrijk, wanneer hij daar na zijn dood naartoe zou zijn gepromoveerd. Heb je de studie Daniël, de dromen van Nebukadnezar, deel 3, nog niet beluisterd, waarin ik dit uitgebreid bespreek, dan is het voor je beeldvorming aan te raden die ook nog te beluisteren. De uitleg van Daniël maakte voor Nebukadnezar wel duidelijk dat zijn droom zijn ambitie dus, niet zou uitkomen. Alleen het hoofd was gevormd door goed goud. Daarna volgden steeds minder waardevolle metalen en materie met bijbehorende koninkrijken. Een ware wereldheerser als hij kan dat natuurlijk niet aanvaarden. Hij moest op zoek naar een manier om op aarde een statement neer te zetten die de koers van de geschiedenis in de hogere sferen daardoor ook zou wijzigen ten gunste van hem. Hij wilde die zo naar zijn hand zetten. Er is niets nieuws onder de zon. Ook vandaag de dag doen de wereldelite er alles aan en hebben er alles voor over om te zorgen dat hun ambitie naar en hun lust voor eeuwige wereldbeheersing tot stand komt. Daarbij zijn dit soort mensen in dit soort posities gewetenloos, nietsontziend en wreed. Alleen als dit soort symbolische daden of uitingen zijn geïnspireerd door God, heeft het ware kracht en eeuwigheidswaarde. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van de tabernakel en alle voorwerpen ervoor. Behalve dat alles functioneel was, was alles ook gemaakt naar de hemelse voorbeelden en patronen zoals Mozes die had gezien. En had alles ook een diepere betekenis. Ook iets anders, Simsons lange haren, waren een symbolische uiting. Want de kracht zat hem niet in zijn haar, maar in zijn gehoorzaamheid aan Gods instructie. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te vinden in de Bijbel. Nebukadnezars beeld was gemotiveerd door zijn eigen ambitie voor eeuwige heerzucht. Hij had nog niet begrepen dat de God die alle verborgen dingen openbaar maakt, de eeuwige heerser over hemel en aarde is. Hij begreep dus ook niet dat hij met zijn actie lijnrecht inging tegen de schepper van hemel en aarde. Dat leidt ons tegelijkertijd naar de andere motivatie voor dit beeld. Het diende als middel van de koning om alles wat zich in zijn rijk bevond aan zichzelf te onderwerpen in aanbidding voor hem. Tot die tijd hadden de vreemde volkeren de vrijheid van godsdienst gehad. Nu, schijnbaar van het een op het andere moment, zou hun die onverwachts van ze worden afgenomen. Door dit beeld te laten maken en opzetten en de afgevaardigden van die volken te dwingen zich ervoor te buigen, zouden ook al hun goden aan hem onderworpen zijn. We gaan in deze reeks over het gouden beeld ontdekken, wat dit voor gevolg had voor de Joden daar en wat de lessen zijn voor iedere generatie tot de laatste toe die staan voor hun getuigenis van hun geloof in de God van Israël. Dan begint het eigenlijk meteen al goed. Vers 1 valt met de deur in huis. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. Deze zin is zowel de introductie als de samenvattende zin, de context voor wat zich ontvouwde over een langere periode. Het zet meteen de achtergrond en de sfeer neer voor de rest van het hoofdstuk. Laten we beginnen met de locatie in het gewest Babel. Dit was het gewest waarover Azaria, Mishael en Hanania waren aangesteld als bestuurders op verzoek van Daniël. Alsof dit al niet pikant genoeg was, was de precieze plaats ervan dat wel. Het dal zou ook en eigenlijk wel beter vertaald zijn als vlakte. Dura is volgens lokale traditie de plaats waar de toren van Babel ooit werd gebouwd. Vanuit die kennis kunnen we stellen dat Nebukadnezars keuze voor de standplaats van het beeld niet geheel willekeurig was. Het was zelfs significant, zo niet onheilspellend. Gezien het gegeven dat het een godengecentreerde maatschappij was, schreef de koning die plaats bijzondere magische krachten toe. Als zijn plan zou lukken, dan had hij ook direct overwinning behaald op zijn voorgangers, zoals Nimrod, die al lang als Baal of Moloch werd aanbeden. Als hij eenmaal zou worden binnengelaten tot het Godenrijk, dan zou hij hoger staan dan Nimrod. De God van Daniël was hij helemaal vergeten. Nu dat de context duidelijk is, laten we de omschrijving van het beeld eens bestuderen. Het beeld dat de koning liet maken had waarschijnlijk een houten constructie als ondergrond, wat met goud was overtrokken. Een massief gouden beeld zou in elkaar zijn gezakt, omdat goud, zeker 28 karaat, waar men toen vooral mee werkte, een zacht metaal is. Nebukadnezar had de bouwers feitelijk een onmogelijke opdracht gegeven gezien de afmetingen. 60 el hoog en 6 el breed. Massief goud was dus zeker niet mogelijk. De Bijbelse lengtemaat el verhoudt zich in ons metrisch stelsel tot 48 centimeter naar boven afgerond. Dus 60 el keer 48 centimeter, dat is 27,34 meter, dus nog net geen 30 meter hoog. Dit is vergelijkbaar met een berkenboom op maximale stamhoogte. Dit betekent ook dat de breedte slechts 2,74 meter was. Nog net geen 3 dus. Verhoudingsgewijs kon het beeld dus ook niet zonder sokkel staan. Tot zover het technische aspect. Nu de motivatie voor deze afmetingen. Die kunnen we hoogstwaarschijnlijk vinden in de droom die de koning over het beeld van de wereldrijken had gehad. Vroege teksten van Daniël variëren in het aantal koninkrijken die hij benoemde. We hebben 4 aangehouden, met de steen als 5e volgens de standaardlezing, maar goed beschouwd kun je er ook 5 tellen als je de voeten niet bij de onderbenen meerekent, maar als apart koninkrijk. Dat inclusief het rijk van de steen, komen we dan uit op 6 rijken. Na 5 tijdperken van wereldse koninkrijken zal het eeuwige koninkrijk de laatste zijn. Vanuit die gedachtegang zou koning Nebukadnezar uit kunnen zijn gekomen bij die getallen. 6 keer 10 el, die elk staan voor een rijk uit zijn droom. De cijfers zijn op zich al opmerkelijk, gezien 6 het getal van de mens is en 10 onder andere staat voor wat geschreven staat, denk aan de 10 geboden bijvoorbeeld. Nu kun je natuurlijk ook afvragen, was dit nou echt niet vanuit God geïnspireerd, maar helemaal vanuit zijn eigen ambitie? Of was het geïnspireerd door kwade krachten? We hebben al veel eerder geconstateerd dat Nebukadnezar een type van de antichrist was. Dat doet ons ook denken aan het boek Openbaring, niet? En terecht. In Openbaring 17, vers 17, lezen we dit. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. Feitelijk maken we hieruit op dat hoewel het een bijzonder kwaadaardig idee was, het toch paste in Gods meesterplan. Zonder dat Nebukadnezar het in de gaten had, werd op basis van zijn ambitie en arrogantie hem dit idee door God in zijn hart toegestaan om uit te voeren. Niet ten behoeve van de eeuwigheidswaarde, maar voor onderwijzing en vooruitwijzing voor de tijd van het einde, de kets. Een aantal versen later zullen we zien dat vooral de Chaldeeën, het volk dat al van oudsher in die omgeving thuis was, het een heel goed idee vonden en de koning daar volledig in steunden en zelfs in aanmoedigde. Meer daarover in een volgende aflevering. Voor zo'n kolossaal gevaarte was uiteraard veel goud nodig. En toen men eenmaal ontdekte dat het niet zonder sokkel kon staan, was er nog meer goud nodig. Waar haalde de koning dat extra goud vandaan? Joodse traditie stelt dat daarvoor al het goud dat in Jeruzalem in de tempel was buitgemaakt en meegenomen, naar de bouwplaats was gehaald en omgesmolten om er een sokkel voor te maken. En zo werd de profetie in Ezechiël 7 vers 19 tot 21, Ezechiël 7 vers 19 tot 21 vervuld. Zij zullen hun zilver op de straten werpen en hun goud zal tot onreinheid zijn. Hun zilver en hun goud zal hun niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de Heere. Hun ziel zullen zij er niet mee verzadigen en hun ingewanden zullen zij er niet mee vullen, want het is voor hun een struikelblok van ongerechtigheid geweest. De pracht van zijn sieraad heeft hij tot glorie gesteld, maar zij hebben er beelden van hun gruweldaden en van hun afschuwelijke goden van gemaakt. Daarom heb ik dat voor hen tot onreinheid gemaakt. Ik zal het als prooi in de handen van de vreemde geven en als buit aan de goddelozen van de aarde, zodat zij het ontheiligen zullen. De woorden "het is voor hen een struikelblok van ongerechtigheid geweest" komen sterk in de buurt van de woorden van Jesaja 30 vers 22. Jesaja 30 vers 22. Daar staat: dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek, dat wil zeggen een vervuilde menstruatiedoek. U zult ervan zeggen: weg ermee. Er is namelijk een parallel te trekken tussen het Hebreeuwse dava, onrein ding, van een menstruerende, wat het Aramees equivalent zava is, en afgodsbeelden. Dus wanneer Ezechiël voor zegt dat hun goud zal verworden tot een struikelblok van ongerechtigheid, wat ook vertaald kan worden als een voorwerp van afschuw, kunnen we ook opmaken dat het beeld dat Nebukadnezar oprichtte, naar zijn gelijkenis, wel degelijk was bedoeld als afgodsbeeld. Alleen dat werd angstvallig verborgen gehouden totdat het te laat was. Opvallend herkenbaar, hè? Dat vind ik nou ook. Nu zal ik een geheimenis met u delen. En daarvoor moeten we naar Openbaring 13 vers 18. Openbaring 13 vers 18. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Niet 66, maar echt 666. Want het is de getalswaarde van de naam van die mens en waarschijnlijk ook zijn functie. De vroege kerkvader Irenaeus legt in zijn levenswerk Against Heresies uit dat dit getal direct verband houdt met onder andere de afmetingen van dit beeld van Nebukadnezar. Nu ben ik geen rekenwonder, dus laat ik het hem zelf even uitleggen. Hij schrijft het volgende over het getal 666. De tientallen zullen gelijk zijn aan de honderdtallen en de honderdtallen gelijk aan de eenheden, want dat getal dat het cijfer 6 uitdrukt, waaraan zij steeds verbonden worden, duidt op de recapitulatie, dat wil zeggen samenvatting, van die afvalligheid, ontrouw en trouwloosheid. Op zijn uiterste limiet, dus de volle maat, van wat in het begin geschiedde en in de tussenliggende periodes en wat zal geschieden aan het einde. Hier hebben we 60 en 6 voor de maten van het gouden beeld dat Nebukadnezar, type van de antichrist, had opgericht om te worden aanbeden door de hele toenmalige wereld onder zijn heerschappij. Waar haalde Irenaeus de honderdtallen vandaan? Hij verwees naar de leeftijd van Noach, toen de zondvloed de aarde verwoestte. Noach was 600 jaar toen dit gebeurde. En dan komen we uit bij Jezus' woorden in bijvoorbeeld Lucas 17, vers 26 en 27. Lucas 17, vers 26 en 27. Want het zal zijn als in de dagen van Noach. Het getal van de mens, het merkteken van het beest, is direct gelinkt aan de grote verdrukking waarover onder andere Daniël in hoofdstuk 12 over schrijft. Dat zal u vast niet onbekend zijn. Irenaeus ligt hier ook toe wat we in de Bijbel ook diverse malen benadrukt zien, namelijk waarom de grote verdrukking zo'n unieke en uiterst zware tijd gaat worden. Het getal 6 is representatief voor de samenvatting van alle afvalligheid van de mensheid die de voorgaande 6000 jaar heeft plaatsgevonden. 6 maal 10 aan het begin, 6 maal 100 voor de tussenliggende periodes en 6 eenheden de tijd van het einde. Dus 6 maal 100 maal 10 is 6000 jaar. Na 6000 jaar, of aan het einde van 6000 jaar, beter gezegd, zal de maatbeker van Gods toorn, gevuld met alle onreinheden, ongerechtigheden en afvalligheid, trouweloosheid van de mens, van al die millennia, vol zijn en zijn gramschap, zijn vurige woede daarover worden uitgegoten op de aarde. De grote verdrukking zal daarom een tijd zijn die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Alle ellende die de mensheid tot op heden is overkomen, zal daarbij verbleken als het gaat om de zwaarte ervan. Hoofdstuk 3 van dit boek, Daniël, biedt ons een voorschaduw van die periode en hoe ver dat zal gaan voor degenen die in die tijd Jezus alsnog tot verlosser en heer zullen verklaren. Johannes schrijft in de openbaringbrief dat het zal gaan om een menigte die niemand tellen kan. Onder andere Jesaja 26 vers 19 tot 21, Psalm 27 vers 5 en 6 en Lucas 21 vers 28 en 36 bieden de verzegelden tot de dag van de komst van de Messias bruidegom een troostvolle hoop en verwachting om daaraan te ontsnappen. We gaan samen die tekst eens lezen die ik net heb opgenoemd. Jesaja 26 vers 19 tot 21. Jesaja 26 vers 19 tot 21. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen, en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. En Psalm 27 vers 4 en 5. Psalm 27 vers 4 en 5. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En Lucas 21, vers 28 en 36. Lucas 21, vers 28 en 36. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Met die troostvolle belofte en hoopvolle verwachting kunnen we nu de rest van het hoofdstuk gaan bestuderen. Vers 2. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. We hadden net al ontdekt dat vanaf het begin koning Nebukadnezar er een heel andere bedoeling mee had dan slechts een beeld ter ere van hemzelf. Dus om te doen voorstellen dat er een inwijding van het beeld zou komen, was een opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken. Ook weer herkenbaar voor wat de wereld nu al enige tijd ondergaat. Is het niet een dodelijke ziekte, die alleen door een bepaalde injectie zou kunnen worden voorkomen? Dan is het wel de gewone mensen aanwijzen als de oorzaak voor de klimaatverandering. Leugens die worden voorgesteld als waarheden, zodat een kleine elite er rijker en machtiger door wordt. Er is niets nieuws onder de zon. Koning Nebukadnezar liet voor dit grote evenement onder de noemer inwijdingsfeest alle hoge heren komen uit verschillende rangen van de Perzische notabelen. Er zijn voor de Aramese termen eigenlijk geen goede vertalingen mogelijk wat betreft functie, maar wel voor hun positie. Ze worden in aflopende rang genoemd, maar de laatste vier zijn namen van ofwel autoriteiten ofwel naties die voor ons onbekend zijn. Er is geen eenduidige vertaling voor en daarom houden we het bij de originele tekst in het Aramees. Ten eerste de satrapen. Men denkt dat dit een benaming is voor Perzische stadhouders, maar ook dat is niet zeker. Dan de andere hoge elite. Vervolgens de gouverneurs van alle gewesten van Babylonië. Dan de volgende vier zijn benamingen, namelijk Adargazraya, Gedavraya, Desavraya en Tiftaya. Ten laatste, alle overige lagere autoriteiten van de provincies. Al deze mensen vertegenwoordigden niet alleen een bepaalde positie, maar ook hun afkomst en hun goden. Geen van hun zou vrijwillig zijn afkomst of goden verraden, dat is logisch. En dat calculeerde Nebukadnezar ook in de bewoording van zijn uitnodiging. Vers 3. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. De schrift lijkt wel een beetje te blijven hangen op vers 2, als een kras op de plaat. Echter, dit is een oud-Hebreeuws literaire manier van de auteur of auteurs om ons te wijzen op het belang van deze merkwaardige gebeurtenis en wie daarbij waren betrokken. Daar wordt grote nadruk op gelegd. In vers 2 had koning Nebukadnezar zijn boodschap laten verspreiden dat al deze elitaire heersers waren uitgenodigd voor de inwijding van dit beeld. En vers 3 zien we daar dat ze daar dan allemaal op ingingen. Deze uitnodiging was dus niet geheel vrijblijvend. En daar stonden ze dan, voor dat beeld. Tot op het moment dat de heraut in het volgende vers het bevel bekend maakte, was het de mensen niet duidelijk dat de uitnodiging zich niet beperkte tot slechts een consecratie. Wat hun betreft kwamen zij voor een ander soort evenement dan wat de koning voor ogen had. Inwijding is net niet hetzelfde als verering door zich voor iets neer te buigen. De mensen stonden voor het beeld en figuurlijk gezien voor het blok. Ook vandaag de dag voelen veel mensen zich voor het blok gezet door waar overheden hun volken toe dwingen. Van burgers die een dienstbare overheid boven zich hadden, is de positie van de bevolking ineens veranderd naar onderdanen van een onderdrukkende overheid. Veel mensen worden overrompeld door hun werkgevers bijvoorbeeld en zwaar onder druk gezet in de maatschappij door zich te onderwerpen aan een procedure waar zij normaliter niet over zouden peinzen. Reizen en andere luxe uitjes en recreatie zijn nu alleen nog toegestaan als iemand buigt voor het bevel van de overheid en in haar kielzog grote werkgevers. Het zijn chantagemiddelen geworden. En veel mensen geven toe aan de druk in de hoop dat zij daarmee hun oude vrijheden weer terugkrijgen. Hoe we daarmee om moeten gaan, kunnen we leren van dit hoofdstuk. Hou de volgende afleveringen dus in de gaten, waarin we dit allemaal gaan leren. Wordt vervolgd dus. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering. Het gouden beeld van Nebukadnezar deel 1. De introductie voor hoofdstuk 3. En wat voor een. Ik bid en hoop dat u bent versterkt, opgebouwd en hongerig gemaakt bent naar meer uit Gods woord. Ik zie er naar uit om samen met u de diepere laag in de rest van dit hoofdstuk te ontdekken en de waardevolle lessen die we daaruit zullen trekken voor onze tijd. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere? Mail dan naar reactie@radioisrael.nl en ik zal u zo spoedig mogelijk antwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een spreekbeurt of bijbelstudie? Stuur uw verzoek daarvoor naar info@radioisrael.nl. Deze informatie vindt u overigens ook in de beschrijving van deze aflevering. Tevens kunt u enkele van mijn laatste spreekbeurten vinden op mijn nieuwe YouTube-kanaal Onder de Vijgenboom. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl. Hartelijk dank daarvoor. God zegen en vrede voor jou en leer je trouwt.
Je luistert naar radioisrael.nl.